Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 97, daarvan vers 1 en 6. Psalm 97, vers 1, God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheug u in uw heiland. En het zesde, beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. We noemden u Psalm 97, vers 1 en 6. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 28. Noemde u 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 28, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En aansluiting daarop zingen we opnieuw uit Psalm 97 en nu het zevende vers: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. ten troost verspreid in smarten en wat er verder volgt.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu 1 Korinthe 15 vanaf vers 12 tot en met vers 28. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, Zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht, want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood, want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Tot zover de schriftlezing.
Terwijl wordt gecollecteerd voor diaconie en voor de kerk zingen we uit Psalm 99, opnieuw: God de Heer regeert, beeft, gij volken eert, eert zijn hoogbestel die bij Israël tussen gerubs woont, en zijn grootheid toont dat zich de aard bewegen, hij is Israëls zegen, God die helpt in nood, een loof met hart en stem, en roemt nu onze God. Wat er verder volgt, we noemden u Psalm 99, vers 1, 2, 3 en 4. Jongens en meisjes, bij de behandeling van de catechismus zijn we bezig met het allervolmaakste gebed, met het Onze Vader. Eerst was er het begin, de aanhef van het gebed, Onze Vader, die in de hemelen zijt. Toen was er de eerste vraag, de eerste bede, uw naam worden geheiligd. Dat stond bovenaan het verlanglijstje. Dat was het allerbelangrijkste. Vanmorgen overdenken we met elkaar de tweede vraag. De tweede bede, uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen, mag uw koninkrijk komen. Het zijn heel bekende woorden. Maar vind je toch ook niet een beetje een bijzondere vraag? We hebben toch samen gezongen, God heerst als opperheer. God, de Heer, regeert. Beeft gij volken, eert hem. De Heere is toch al koning. Zijn koninkrijk is er toch al. Hij heerst toch al van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan het eind der aarde. Dat klopt, je hebt gelijk. De Heere regeert. Hij heeft altijd al geregeerd als de machtigste koning over heel de aarde. Je zou kunnen zeggen, dat is het koninkrijk van zijn macht, van zijn almacht. Maar het gaat hier in de catechismus over een ander koninkrijk. Over een koninkrijk dat je niet kan zien. Het gaat hier over het koninkrijk van Gods genade. We zeggen dat is een geestelijk koninkrijk. Dat geestelijke koninkrijk heeft een uitwendige en uiterlijke vorm. De prediking van het evangelie. Al dus Marcus 1 vers 14. Dus, bidden uw koninkrijk komen. Dat betekent, mag uw woord, het woord van het evangelie, zijn vrije loop hebben in deze wereld en verheerlijkt worden. 2 Thessalonicenzen 3. Maar dat geestelijke koninkrijk heeft ook een inwendige vorm. Dan moet je denken aan de zaligmakende genade, aan het werk van de Heilige Geest in het hart van zondaren. Dus, bidden, uw koninkrijk komen, dat betekent ook, mag de aarde echt vol worden van de kennis van de Heere, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Laten we samen luisteren naar wat de catechismus ervan zegt in zondag 48, vraag en antwoord 123. Waar staat welke is de tweede bede? Het antwoord, uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft. Mitschaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. De preek van vanmorgen gaat over het koninkrijk der hemelen. Dat koninkrijk der hemelen wordt als eerste geregeerd. Ik denk aan deze regel uit de catechismus. Regeer ons alzo door uw woord en uw geest. Dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dat koninkrijk der hemelen wordt in de tweede plaats ook bewaard. Het staat in deze regel, bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft, mitschaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. En dat koninkrijk der hemelen wordt in de derde plaats ook voltooid. Dat vindt u in het laatste van antwoord 123, totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Drie aandachtspunten dus. Ten eerste geregeerd. Ten tweede bewaard. En ten derde voltooid. Het koninkrijk der hemelen wordt geregeerd. De catechismus zegt, uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Gemeente, het valt op dat de catechismus heel persoonlijk begint. De catechismus begint niet als eerste met zending of evangelisatie, maar heel dichtbij, met ons. We bidden, regeer ons. Wees, Heere, koning over ons. En dat is, als je er goed over nadenkt, jongens en meisjes, een opvallend gebed. Want zo zijn wij eigenlijk helemaal niet. Zo is ons hart eigenlijk helemaal niet meer. Vroeger in het paradijs was het anders. Daar was de Heere koning over ons. En wij mensen erkenden hem ook als onze opperste koning. We waren gehoorzame onderdanen van hem. Maar er brak in het paradijs opstand uit tegen deze hemelse koning. Eerst brak er opstand uit in de hemel. Opstandige engelen ontketenden strijd en wilden God niet meer als koning erkennen. Toen is de Satan, de duivel, de grote tegenstander van God, door de Heere uit de hemel geworpen. En toen, tweede poging, toen probeerde de duivel de mens te verleiden tot opstand tegen God. En wij gingen mee, willens en wetens, heel bewust wat we deden. We stonden ook op tegen God. En sindsdien, sinds onze diepe val in Adam, zijn alle mensen van nature gevangen van de Satan. Het koninkrijk van de Satan zetelt van nature in ons aller hart. De Satan is uit de hemel geworpen en wij zijn uit het paradijs verdreven. Maar God zij dank, niet zonder belofte. Want God had een eeuwig plan van welbehagen om in de volheid van de tijd zijn zoon naar deze verloren wereld te sturen. Ook hem heeft de Satan geprobeerd te verleiden. Eerst wilde hij hem doden, bij de kindermoord in Bethlehem. Toen, later, probeerde hij hem te verleiden, maar de Heere Jezus overwon. En uiteindelijk heeft hij de kop van de Satan vermorzeld. Sinds zijn hemelvaart heerst de opgestane Heere Jezus Christus als koning in de hemel en op de aarde. Als koning, in bijzonder ook over het rijk van zijn genade. Hij is het zelf, de Heere Jezus Christus, die zijn discipelen, zijn kinderen leert bidden. Heere, regeer ons door uw woord en geest. Dat wil zeggen, vroeger was ik een vijand van u, want ik ben gedeserteerd uit uw leger. Ik heb gekozen voor een andere koning. Zo zegt ons doopformulier het toch ook. Van nature zijn wij kinderen des toorns. En kunnen wij in het rijk van God niet komen, tenzij God zelf ingrijpt en ons van niels, ons wederom geboren laat worden en ons een nieuw hart geeft. Tenzij God ons hart en onze ziel herovert, weer terugpakt van de duivel. Door, de catechismus zegt, door woord en geest. Zoals u, zegt een kind van God, dat ook in mijn leven deed. Uw woord trof me als een pijl in mijn hart. Die pijl was scherp. Die pijl trof in het hart van deze vijand, van de koning. En toen ben ik voor u gaan buigen. Toen ging ik me aan u, zoals de catechismus zegt, onderwerpen. Dat gebeurt er, jongens en meisjes. Als de Heere met zijn genade gaat werken in je hart. Eerst voelde ik mezelf koning. Ik voelde mezelf de baas, samen met de duivel. Maar nu gaan ik en hij van de troon af. Als de Heere in ons leven komt, dan beklimt de Heere zelf zijn troon in ons hart. Dan wordt hij koning en dan word ik zijn onderdaan. En dus zeg ik dan, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Denk maar aan Saulus van Tarsen, hoe vijandig was zijn hart. Maar de Heere onderwerpt hem. En de Heere brengt hem op zijn knieën. En dan zegt hij, Heere, wat u wilt dat ik doen zal? Wilt u in mijn leven weer koning zijn? Wilt u mijn leven weer regeren? Dat is, gemeente, wat gebeurt als God zijn genade verheerlijkt in ons hart. De natuurlijke mens onderwerpt zich der wet niet. Maar als de grote koning ons hart verovert, jazeker, het is vol van verzet, en we verzetten ons met hand en tand, maar toch, dan gaan we buigen. Dan gaan we ons aan hem onderwerpen. Ons verzet breekt. En we worden, want het wordt echt anders in ons hart, we worden gewillig gemaakt. We kunnen en willen niet meer anders dan voor hem buigen. Je zegt, zoals u het nu beschrijft, voelt het bijna aan als een gevecht, als een oorlog. Het voelt aan als twee legers die tegen elkaar vechten. Maar dat is ook zo. De Satan verdedigt met hand en tand zijn eigen terrein. Maar de Heere komt, hij verdrijft de Satan, hij overwint hem en hij breekt onze tegenstand en roept zichzelf uit tot koning. Dat is ook letterlijk een strijd waarbij de Heere zelf twee wapens gebruikt. De catechismus zegt het, gaat allemaal door woord en geest. Het woord overtuigt. Het woord leert zeggen, Heere, u hebt gelijk. Ik ben uw vijand geworden, maar nu geef ik me aan u over. Wees mij zondaar genadig. Je zegt misschien dat is genoeg, toch? Nee, het woord alleen is niet genoeg. Daarbij is het werk van de Heilige Geest nodig. Want voordat het zover komt, moet mijn hart echt veranderd worden. Mijn hoogmoed en opstandigheid moeten gebroken worden. Mijn ogen en oren moeten geopend worden. En dat doe ik niet zelf, dat is het werk van de Heilige Geest. Kan het zonder het woord? Sommige mensen zeggen van wel, maar de catechismus zegt nee, het gaat altijd door het woord. Kan het zonder de Heilige Geest? Sommigen denken van wel, maar dat is niet waar. Als je alleen maar uiterlijk gehoorzaam bent aan het woord, dan is dat alleen maar plichtmatigheid, alleen maar braafheid, alleen maar schijn. Ons hart moet echt veranderd worden. We hebben echt een nieuw hart nodig. We moeten door de Heilige Geest wederom geboren worden. Heeft de Heer Jezus niet gezegd tegen Nicodemus, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom opnieuw geboren worden, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Zo en zo alleen word je onderdaan van koning Jezus. Niet dus door eigen inspanning of eigen keuze, maar door woord en geest. Door woord en geest leren we de Heere kennen. Daarover ging het in zondag 47. En door woord en geest leren we de Heere dienen, voor hem buigen, ons aan hem onderwerpen en als gewillige onderdanen aan hem onderworpen zijn en blijven. Denk maar aan Psalm 110 waar staat, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Dat is echt Gods werk. Er komt geen enkel menselijk vermogen aan te pas. Er is nog één ding wat opvalt in de catechismus. De catechismus zegt, Gods kinderen leren hoe langer hoe meer onderworpen zijn. Kennelijk gaat het allemaal niet zo gemakkelijk. En we moeten ook met schaamte belijden dat dat zo is. Ons hart leert wel buigen, onderworpen en gehoorzaam zijn. Maar er is in ons nog zoveel verzet overgebleven, waardoor wij vaak nog zo opstandig kunnen zijn tegen de Heere, het vaak nog zo oneens kunnen zijn met zijn weg. Dan hebben we echt het gebed nodig, Heere, regeer ons meer en meer. En laat ons meer en meer onderworpen zijn aan uw wil. Leer ons meer en meer, meer en dieper buigen. En leer ons, want dat is uw genade en uw werk, meer en meer zingen. Niet opstandig, maar onderworpen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreek uw hoogheid tegen. Laten we, voordat we verder gaan met onze volgende gedachte, nu eerst gaan zingen uit het gebed des Heren. Daarvan het derde vers, uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord, uw lof wordt eens alom gehoord. En de aarde met uw vrees vervult, totdat gij uw rijk volmaken zult. We noemden u het gebed des Heren, het derde vers. Jongens en meisjes, het gaat vanmorgen over de tweede bede van het Onze Vader, uw koninkrijk komen. We hebben gezien dat het koninkrijk der hemelen geregeerd wordt. Nu ons tweede aandachtspunt, het koninkrijk der hemelen wordt bewaard. De catechismus zegt, bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft. Mitschaders, alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Bewaar uw kerk. Wilt u goed zorgen voor ons kerkgebouw en voor de zalen van dit kerkgebouw waar we altijd vereniging en catechisatie hebben? Nee, je voelt het gaat om wat anders. Het gaat, als we bidden, bewaar uw kerk, niet om het gebouw. Het gaat om de onderdanen van de koning, de schapen van de grote herder der schapen. Het gaat om Gods kinderen. En het gaat om de kerk, zoals we zeggen, met een hoofdletter K. Bewaar, Heeren, die schapen, uw kinderen, uw kerk. Bewaren, dat wil zeggen, wilt u goed op ze letten? Wilt u ze goed in de gaten houden? Wilt u goed voor ze zorgen en ze beschermen? Wilt u ze vasthouden? Waarom moeten we dat vragen? Nou, omdat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, om die schapen letterlijk op te eten. De duivel heeft het gemunt op de schapen. Hij valt ze aan. Hij probeert ze te verleiden. Hij probeert ze te verleiden tot zonde, tot wereldgelijkvormigheid, tot het liefhebben van de dingen van deze tijd. Hij probeert ze te verleiden tot ongeloof, tot trots, tot hoogmoed en tot het hopen en vertrouwen op eigen gerechtigheid. En hij wil de onderdanen van de koning moedeloos en wanhopig maken. Tegen die vijand hebben we maar één wapen. Met gevouwen handen en gesloten ogen bidden. Denk maar aan Petrus. De Heere Jezus zegt tegen hem en de andere discipelen: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft jullie dus zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En dus bidden wij, Heere, houd u ons toch vast. Tegelijkertijd ook bidt u ook toch ook voor ons bij uw Vader in de hemelen. Gelukkig, de Heer heeft ook zelf beloofd om zijn onderdanen vast te zullen houden. Hij zei tegen Petrus en tegen de andere discipelen: ik heb voor u gebeden. En hij heeft ook gezegd: niemand zal ze ooit uit de hand van mijn Vader en uit mijn hand rukken. Apostel Petrus zegt: Gods kinderen worden door het geloof bewaard tot de zaligheid. En dus bidden we eigenlijk: Heere, doe wat u gesproken, doe wat u beloofd hebt en bewaar ons toch. Hier bidt dus een kind van de Heere. Een kind van de Heere bidt voor zichzelf: bewaar me, Heere, als het zwart van uw oogappel, als een schaap van uw kudde. Maar als je goed luistert, jongens en meisjes, dan hoor je dat dit gebed breder klinkt. Dit kind van de Heere bidt ook voor de bewaring van al Gods kinderen, dichtbij en ver weg. Hoor maar, bewaar, Heere, uw kerk, de schapen van uw weide, en vermeerder die. Dat wil zeggen, maakt u die alstublieft meer? Wilt u ook, koning, uw onderdanen, de schapen van uw weide, uw kinderen vermeerderen, dat wil zeggen meer maken binnen de gemeente? Dat wil zeggen, wilt u doorgaan met uw werk, zoals u beloofd hebt dat u zult doorgaan, zolang de zon en de maan er zullen zijn, van kind tot kind, van geslacht tot geslacht? Maar wilt u ook uw onderdanen, uw schapen vermeerderen buiten deze gemeente? U hebt toch zelf gezegd: ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Heere, mag het woord van uw evangelie voorspoedig voortgaan op de evangelisatieposten, op de zendingsvelden, waar nog zoveel mensen zijn die u en uw woord niet kennen. Erbarm u, Heere, wees met innerlijke ontferming bewogen over de honderden miljoenen mensen in deze wereld die dreigen weg te sterven zonder God en zonder hoop. Je denkt misschien: maar waarom zou je eigenlijk bidden voor andere mensen? Als je bidt voor jezelf, dan is dat toch genoeg? Als je zelf een nieuw hart gekregen hebt, mag je toch zelf naar de hemel? Nou, de rest moet maar zien. Als je dat denkt, dan heb je geen nieuw hart. Dan viert het egoïsme. Dan viert eigen liefde nog hoogtij in je hart. Want als de Heere door zijn genade werkt in je hart, dan gun je dat aan iedereen. En als de Heer het aan jou geeft, als de Heer het aan mij geeft, dan kan het ook echt voor iedereen. En dus ga je dan ook voor andere mensen bidden. Voor je vader en moeder, voor je broers en zussen, voor je vrienden en vriendinnen. U gaat bidden voor uw man of vrouw, voor de mensen in de kerk, voor de mensen buiten de kerk, ook voor de miljoenen onbereikten in deze wereld. Waarom? Omdat je weet hoe goed het is om de Heere te dienen. Maar het zal vooral ook de koning zoveel meer eer toebrengen. Als er nog veel meer nieuwe onderdanen bij zouden komen. Want in de veelheid van de onderdanen ligt toch de heerlijkheid van de koning. Bewaar en vermeerder uw kerk, zo zegt de catechismus. En verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft, mitschaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Daar zie je, de duivel zit niet stil. Zijn kop is vermorzeld, doordat de Heere Jezus hem overwon, maar hij vecht nog wel steeds door. En in dat gevecht is maar één wapen, het gebed. Dit gebed, Heere, verstoor zijn werk. Het werk van die briesende leeuw die ons zo kan aanvallen. Het werk van die engel van des lichts, van die witte duivel die ons zo kan verblinden en verleiden. Verstoor zijn werk en alle heerschappij die zich tegen u verheft. Je voelt dat komt dichterbij. Alle trots, alle hoogmoed die tegen u opstaat. Zeker, we zien het in de wereld om ons heen. Die opstand tegen God, zoals het staat in Psalm 2, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar ook dit hart kan, ook na ontvangen genade, weer zo trots en hoogmoedig zijn, ja zelfs opstaan tegen God in verzet en ontevredenheid. En dus bidden we, Heere, verstoort u dat toch? Breekt u dat toch? Dit alle heerschappij die zich tegen u verzet. En ook alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. De duivel is slim. Je kan, als je oorlog voert, op... Ja, het is heel naar om daaraan te denken, maar toch. Je kan op mensen schieten. We weten bijvoorbeeld van de aanslagen in Amerika op 11 september... We weten dat als je een gebouw laat instorten, dat dan de schade veel groter is. Dan vallen er veel meer slachtoffers. Als je het fundament van het gebouw kan ontwrichten, dan stort de hele zaak in. Dan kost dat heel veel slachtoffers. Dus wat doet de duivel? Hij richt zich op het fundament van de kerk. Op de vaste grond waar de kerk op rust. Namelijk op het onveranderlijke woord van God, op de Bijbel. De catechismus zegt de Bijbel, de duivel bedenkt boze raadslagen, slechte gemene plannen tegen het woord van God. Hoe dan? Bij ons vooral door mensen te laten twijfelen aan het woord van God. Het kan zijn dat de duivel tegen je zegt, ja, het staat er wel. Maar het is niet echt waar. De Heere houdt je een beetje voor de gek. Dat zei hij in het paradijs ook tegen Eva. Het kan ook zijn dat de duivel de Bijbel zelf probeert aan te vallen. Steeds meer mensen, ook in de kerk, denken, de Bijbel is wel een mooi boek. Maar of alles wat erin staat echt waar is, de wereld, is die wel echt in 6 dagen geschapen? De ezelin van Biliam, praatte die echt? Jona, heeft hij wel echt in de buik van een vis gezeten? Zijn het niet gewoon mooie verhalen? Geboren uit de maagd Maria, kan dat wel? Opgestaan uit de dood, naar de hemel gevaren? De duivel knaagt, ook onder ons. Meer dan we doorhebben aan de betrouwbaarheid van de Bijbel. Hij zegt, het is wel waar hoor, natuurlijk, maar een deel is ook wel een beetje achterhaald. Want wij weten ondertussen meer, wij weten wel beter. Stiekem geeft de duivel je daarmee een compliment. Je bent echt slim. Je weet meer dan dat de mensen vroeger wisten. Ik zou maar niet meer zo blindelings geloven in wat de Bijbel zegt. De catechismus zegt, dat zijn boze raadslagen. Gemene plannen, die de duivel heel bewust tegen Gods heilig woord bedacht heeft. Totdat, het klinkt als een zucht, als uitzien, als verlangen. Totdat de volkomenheid van uw rijk komt, waarin u alles zult zijn, in allen. Dat brengt ons bij onze derde en laatste gedachte, het koninkrijk der hemelen wordt voltooid. Het koninkrijk der hemelen wordt voltooid. Maar zover is het nu nog niet. Juist in deze laatste tijd, in de tijd voor de voltooiing van het rijk van Christus, juist in deze laatste tijd voor zijn terugkomst zal het heel erg moeilijk worden. De duivel zal zijn laatste verwoede pogingen doen om ons mensen te verleiden, om ons mensen vast te houden en om zijn heroverde onderdanen weer terug te krijgen. De Heere Jezus schetst die tijd in Matthäus 24. Laten we die versen met elkaar lezen. Matthäus 24, vers 6 tot en met 13. Ik noem u Matthäus 24, vers 6 tot en met 13, waar de Heer Jezus tot ons zegt, en u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën, zijn epidemieën, aardbevingen in verschillende plaatsen. Doch al deze dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen wij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En u zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. Zie je wel, de duivel gaat rond als een briesende leeuw. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. Zie je, de duivel, hij probeert meer dan ooit mensen te verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, ze zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wie volharden zal tot het einde. Gelukkig, er is een einde. De catechismus zegt totdat de volkomenheid van uw rijk komt, waarin u alles zult zijn in allen. Het duurt lang en de laatste tijden zullen de moeilijkste zijn. De mensen zullen geneigd zijn om te twijfelen aan de belofte van de terugkomst van de Heere Jezus Christus. Maar de Heere zal echt terugkomen. Ja, hij komt terug. En tot die tijd worden al Gods kinderen bewaard voor de boze. Niemand zal de schapen, dat zijn Gods kinderen, rukken uit de hand van de Vader en uit de handen van de Heere Jezus Christus. Tot die tijd gaat God ook door met het vermeerderen van zijn kerk, zolang de zon en de maan zullen schijnen. Hier op aarde is alles nog onvolmaakt. Alles is nog maar ten dele. Alles is ten dele in het hart van Gods kinderen. En dus bidden we om meer en meer onderworpen en gehoorzaam te zijn aan de Heere. In ons hart is alles onvolmaakt. En in de kerk is alles onvolmaakt. Alles roept om de terugkomst van de Heere Jezus Christus. Alles roept om de dag dat Hij zijn werk, het werk van zijn genade, zal afmaken en zal voltooien. Dan zijn wij, kinderen van God, alle zonde kwijt. Dan zijn we alle verzet en opstandigheid kwijt. Dan zijn we ook alle strijd, aanvechting en verleiding kwijt. Ja, dan zijn we dit hart kwijt. Dan zal God zijn alles en in allen. Het is een citaat van Paulus uit 1 Korinthe 15, waar hij schrijft: en wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden dien, die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Daar zien we, als het goed is, naar uit. Daar verlangen we naar. Immers, dan is de strijd voorbij. Dan is er geen aanvechting van de Satan meer. Dan is ook dit opstandige, altijd tegenwerkende hart voor altijd volledig gewillig gemaakt. En dan zullen we voor altijd en volkomen gewillige onderdanen zijn van de hemelse koning. Dan zullen we, daar zien we naar uit, voor eeuwig geregeerd worden. Zonder verzet, zonder weerstand en zonder tegenstand in ons hart. De schapen van deze stal zijn dan voor altijd één geworden met de schapen die van deze stal nog niet zijn. Maar die nog toegebracht moeten worden en zullen worden. En dan zal het worden één kudde en één herder, één kerk en één koning. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 37, zegt: wij verwachten die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods die in Christus Jezus zijn. Daarom mogen en moeten we ook bidden om de spoedige komst van die dag. Niet dat die dag als antwoord op onze gebeden eerder zal kunnen komen dan door de Heere is vastgesteld in zijn eeuwige raad. Maar we mogen en moeten erom bidden om ons verlangen ernaar uit te drukken. Want zo zeggen we met Paulus: met Christus te zijn, dat is zeer verre het beste. Hij zegt: zie, ik kom haastiglijk. En wij bidden: amen. Ja, kom Heere Jezus. Kinderen van God, houd moed. Heft uw hoofden op. Onze verlossing is aanstaande. En tot die tijd bidden wij midden in de strijd met het machtigste wapen van het gebed: Heere, regeer ons. Onderwerp ons. Bewaar ons. Vermeerder uw kerk en verheerlijk uw naam. En mag dat, totdat van de volheid van uw rijk, spoedig aanbreken. Amen. We eindigen met dankzegging. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon van de Satan neer. Heere, zo hebben we die tweede bede met elkaar mogen overdenken. Uit het allervolmaakste gebed. Bewaar en vermeerder uw kerk. Ach Heere, dan is het ook in ons hart dat we u daar de lof en de dank voor mogen toebrengen. Dat u uw kerk vermeerdert. Ondanks onze zonden. Ondanks onze tekortkomingen. U vermeerdert uw kerk omdat u er zelf voor in staat. En zo mogen ook Clarissa en Mirjam volgende week openbare geloofsbelijdenis in het midden van onze gemeente afleggen. Om zich met hun ja-woord te verbinden aan u, de levende God. En zo wilt u ook uw kerk vermeerderen. U wilt uw kerk vermeerderen door mensen hier te brengen die op dat pad van uw geboden willen lopen. U wilt de kerk vermeerderen ook in het kompas waar Marco dag in dag uit met de vele vrijwilligers uw woord mag openen. En ook op zondag een gedeelte uit uw woord mag overdenken. Wilt u dat woord ook zegenen aan de harten van hen die komen, die door goddelijk licht worden geleid. U wilt uw woord en uw kerk ook vermeerderen door het werk van de broeders die vanmorgen in ons midden mogen zijn, waar zij het woord op allerlei plaatsen in deze wereld mogen neerleggen, waar anderen dat woord mogen gebruiken om u te zoeken en te vinden. Heere, wilt u ook dat woord zegenen en dat werk van de broeders. Heere, u vraagt het van ons om uw woord te verkondigen. U vraagt het van ons om uit te gaan in deze wereld, om uw woord te brengen bij die honderden miljoenen mensen die nog niet bereikt zijn met uw evangelie. Heere, zegen dan ook zending en evangelisatie. Zegen het werk van de kinderclub, de Ark, waar ze dat woord in alle eenvoudigheid aan kinderharten mogen leggen. Heere, zo mag het alles uitlopen tot eer en verheerlijking van uw grote naam en tot zaligheid onze zielen. Heere, wat bent u goed voor ons. We bidden u ook voor dominee Mulder, als hij vanavond uw woord opnieuw mag brengen. Heere, geef dat we onze plaatsen niet onnodig zullen leeglaten. Dat we met elkaar dan opnieuw mogen nadenken over uw opstanding uit de doden. Zegen hem en geef ons uw zegen te mogen ervaren. Heere, wilt u ons gebed horen, zoals u dat ons geleerd hebt. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, van u is de kracht, van u is de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen tot slot nog met elkaar Psalm 145. Al wat gij brocht zal juichen tot uw eer, uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. En het vijfde vers, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. We noemden u Psalm 145, vers 4 en 5. we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.
Zegen.
Zegen.